Gemeente van onze Heer Jezus Christus, om aan mijn stem te wennen, eerst maar even een soort van getuigenis. Dat wordt vaak op prijs gesteld in diensten van onze signatuur. Stel je voor dat je komende week nou geestelijke honger krijgt en je denkt, hey, ik zoek op internet mooi geestelijk voedsel. Dan heb ik één hele gekke voedseltip en moet je kijken of het u smaakt, ja of nee. Maar ik ken geen ene voorganger die zo met zijn hart op de tong en met de Heilige Geest op de tong preekt als dominee Arie Simons. Hij noemde hem al. PKN Valburg. Kerkdienst gemist, PKN Valburg. En je weet niet wat je meemaakt. En dat is heel gek. Ik zit ook op, ik ben 56, dan doe je alles met computers tegenwoordig. En regelmatig krijg ik een tip dat er een huis te koop is in Valburg. Ik wil helemaal niet in Valburg wonen, ik woon in Gouda. Maar dan vindt internet dat ik blijkbaar zoveel in Valburg zit te snuffelen, dat ik naar Valburg moet om te gaan wonen. Nou ja, zomaar even een getuigenis. Op het moment dat u geestelijk voedsel zoekt. En ik zeg het omdat broeder de naam Simons gebruikte. We gaan natuurlijk, u bent aan mijn stem gewend, we gaan natuurlijk als een haas aan de slag in de Bijbel. En het thema, ik moest zoeken waar gaan we het vandaag eens over hebben. Want eigenlijk hou ik niet zo over vaste stramine, wat we allemaal al 100 keer gehoord hebben. Maar toch heb ik besloten, na ampel beraad, we gaan toch naar de gelovige, naar de ongelovige Thomas kijken. En dan met Gods hulp wens ik innig dat er nieuwe dingen in zitten. Het is natuurlijk een beetje een standaard verhaal, maar het is Pasen geweest. En 2 weken na Pasen, dan hoort dat toch ook wel weer een klein beetje. Op hoop van zegen. En waarom is het verhaal van Thomas zo boeiend? Nou, weet je wat het is? Ik ben voor mezelf ook erg bezig met, wat is geloven nou eigenlijk? Wat is geloven? En hoe ga je geloven? En wat moet je doen om te geloven? Moet je wel iets doen? Of moet je je openstellen? Wat is het verschijnsel geloof? En hoe krijg je het? En hoe hou je het vast? En hoe gaat dat zand tussen je vingers door? Niet schrikken van vingers, er kunnen blaren komen als je in brand staat, eventjes. Het zand glijdt je tussendoor, het water glijdt je tussendoor. Hey, geloven. En waarom het mij ook zo boeit, maar ik weet niet of u dat een beetje volgt, maar er is een leuke discussie tussen een zekere Gert van der Brink en andere mensen, C Vandaag, Sip, van geloven. Hoe, wat, waar. En ik mag binnenkort een uurtje meepraten in de studio over geloven. Er is een hele grote groep in onze christenheid die zegt, ik geloof dat de Bijbel waar is, maar ik heb geen echt geloof. Ik geloof toch niet, maar ik geloof toch wel. En dat is een beetje een boeiende, daar zit ik zelf ook een beetje in die club. En daar heb ik een soort missie voor die club. En daar ga ik binnenkort over praten. Wat is geloven nou? Wanneer ben jij gelovig? Nou, laten we dan eens gaan kijken wat Jezus erover te melden heeft. Ook voor jezelf straks, hè? Geloof ik eigenlijk wel? En wat is de basis van mijn geloof? Dus het is ook een preek met huiswerk. We gaan eerst eens naar de eerste preek bij jullie van mij. Een jaar of 16, 17 geleden, weet ik veel. Jan van Lambalg is op vakantie, die weet het. Exodus 3. Toen, ik zal niet hele schrift lezen doen, ik zal de preek niet herhalen. Ik noem er maar 1 zin straks uit. Toen de Heere zag dat Mozes ging kijken, riep God tot hem, vers 4 is dat, uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes, hij zei, hier ben ik. Hij zei, kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Een eindje verderop, vers 13, en Mozes zei tegen God, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom, en tegen hen zeg, de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Tot zover de lezing uit het Eerste Testament. Dan gaan we naar de lezing van het Tweede Testament, Johannes 20. Het verhaal van Thomas, Johannes 20. Vandaag 2 korte schriftlezingen. Ik leer wel. Ik ben theologie aan het studeren, voor degene die wil dat ik een bevoegdheid heb. Binnenkort heb ik een bevoegdheid. Maar dat terzijde, ik leer wel. Johannes 20, vanaf vers 24. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vingers niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere dingen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven, omdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Tot zover de tweede lezing uit de schrift. De derde lezing is niet uit de schrift, maar uit de ontzettende rijke geloofstraditie. U en ik bouwen op een traditie. Die is begonnen bij Jezus. Paulus is door gaan bouwen en er is heel veel doorgebouwd tot aan vandaag toe. En dit is een stukje van 2 oudvaders, Ursinus en Olivianus, in een hele heftige discussie. Hebben zij nagedacht over geloven. Wat is geloof? En dan antwoorden zij: de vraag is, wat is een waar geloof? En het antwoord is: een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Terwijl de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil. Tot zover de lezing uit de schriften en uit onze traditie. Zalig die het woord van God hoort en bewaart in zijn of haar hart. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat is geloven? Hoe moet je geloven? Wat moet je doen om je gelovig te mogen noemen? De meest belangrijke vragen ongeveer. Heel veel in de Bijbel, de kern van wat moeten wij doen om zalig te worden? Je ziet het regelmatig als de discipelen gaan preken, de apostelen, de uitgezonden discipelen gaan preken. Wat moeten we doen om zalig te worden? Ja, een belangrijkere vraag is er eigenlijk niet. Vanochtend, hoe heet die? Dominee Schuller. Ik hoop dat jullie altijd Hour of Power kijken. De rest is Taco Bell. De rest gaat nergens over. Leuk hoor, al die gossip verhaaltjes van welke prins nu weer aantrekt en welke jurk de prinses heeft. En de Taco Bell zegt, zei Bobby Schuller. Ken je Bobby Schuller? Hour of Power. Dus naast Dominee Simons hebben we ook nog gelukkig nog meer moois te zien op televisie. En ik vond het wel leuk, Taco Bell, onzin, waar hebben we het over? Alles draait in jou en mijn leven om 1 vraag. Wat is geloven? En eigenlijk dan de 2e vraag, heb ik geloof? Geloof ik ja of nee? En nou, dat is natuurlijk eigenlijk heel mooi. Ik baalde er wel van, ik wil die niet overpreken. Want eigenlijk vind ik dit een beetje een open deur. Maar het is ook wel heel mooi om te gaan kijken wat Jezus dan zegt over verschijnsel van geloven. Dus jij en ik denken, wat zou ik nou geloven? Hoe moet ik het doen? Nou jongens, ga eens kijken wat Jezus zegt. En dan is het ook nog eens heel erg mooi dat Jezus dit hier zegt na zijn opstanding. Nadat hij geroepen heeft, het is volbracht, heeft hij nog even een cadeautje voor u en mij. Dit stukje. Misschien wel een van de, je zou het kunnen inlijsten als het ware. En dan zometeen een zaligspreking. En we kennen de 8 zaligsprekingen aan het begin van Jezus de bergreden. En dan hier verdraait nog een toe komt er zo meteen een laatste zaligspreking. En dan gaan we wachten. Wachten tot, nou, het is volbracht. Jezus heeft het geroepen. En straks gaat hij roepen, het is voltooid. En tussen het is volbracht en het is voltooid zitten uw en mijn levens. En zitten wij te kijken, wat moeten wij met die levens? Nou, geloven. Wat is dat dan? Ja, het is volbracht, het is voltooid. Nou, laten we eens even gaan kijken. Thomas, 1 van de 12, wat leuk, het is een apostel, het is een discipel. Hij heeft meegelopen met Jezus. Oh ja, ik schrijf mijn preek niet uit, hè? Dat hebben jullie wel eens eerder gemerkt. Ik was voornemens om de preek anders te beginnen. Als kind, en laat ik dat begin nu maar eventjes doen, nu ik toch eigenlijk de preek begin, want ik ga nu pas beginnen met de schriftlezing, vers 24. Als kind zat ik zonder school en kerk en school en hoorde ik die Bijbelverhalen. En dacht ik, had ik maar mee kunnen lopen met die stoet van Jezus. Met die discipelen of met die 12 of met die grotere groep, die 90. Of, dan is geloven makkelijk. Zij zagen de ene wonder na het ander. En ik was gewoon een klein jochie 2000 jaar later en denk, ja, voor mij is geloven heel moeilijk. Had ik maar mee kunnen lopen, dan kon je het zien. Maar wij kunnen het niet zien. U en ik zien nooit Jezus een blinde genezen. Fysiek leed Jezus in zijn eigen gedaante. Jezus in de gedaante als mens. Als zoon van Maria en stiefzoon van Jozef. Dat kunnen we niet zien, want dat is gebeurd. Dat was dus rond het jaar 30. En wij leven in 2023. Maar nu, dat is ook wel, moet je voor jezelf zo straks bij koffie over napraten. Wat is makkelijker, geloven in het jaar 30 na Christus, 33 na Christus, of in het jaar 2023 na Christus? Wat is makkelijker? Als kind dacht ik, had ik het maar gezien. En nu denk ik wel eens, kijk eens naar Thomas, die heeft het gezien. Thomas heeft 3 jaar achter Jezus aangelopen, heeft alle wonderen gezien waar de discipelen bij waren. Dat waren waarschijnlijk de meeste wonderen. En dan zie je dus, wat gek, je kunt 3 jaar met Jezus meelopen en hem al zijn speeches horen houden en hem zijn genezingen zien doen. En zelfs het verhaal van de kruisiging, het is volbracht horen en toch dit drama meemaken. En dat vind ik eigenlijk nog mooi ook. In de cultuur waarin ik groot ben gebracht, waren de discipelen een soort heiligen. Dat waren de vrienden van Jezus. En het waren hele brave, nette mensen, zwarte pak, zwarte stropdas in de beleving. Hè? Gewoon de ideaalheiligen. Maar zo schildert de Bijbel ze niet. Het zijn gewoon vissers geweest met heel veel eelt op hun handen. En die ook elkaar in de buik zaten te stompen. En die ook gewoon met elkaar een beetje rivaliteit hadden. En ga zo maar door. Gewoon hele normale mensen, bijna zoals jij en ik. En ook hebben we er eentje, vandaag gaan we er eentje kijken. Hij heet Thomas, hij is 1 van de 12. De 12 intiemste vrienden. En Didymus, hé, wat leuk, hij is er 1 van een tweeling. En die was er niet bij toen Jezus daar kwam. De anderen wel. En de anderen zeggen hem, Thomas, wij hebben de Heer gezien. Nou ja, dat is mooi. Dan word je blij. Hey, spannend, hè? Hoe gaan we met elkaars geloofsgetuigenissen om? Lukt het ons om elkaars geloofsgetuigenissen ook als een soort vreugdeboodschap op te pakken? En te zien, hey, daar gebeurt iets van de Heilige Geest, en daar gebeurt iets van de Heilige Geest, en daar gebeurt iets van de Heilige Geest. Hé, hey, er is nog iets. Luisteren we naar elkaar. Luisteren we naar de vervolgde kerk. Wij zijn in Europa nog geen vervolgde kerk. Luister goed naar de al wel vervolgde kerk. Zodat wij, als we straks vervolgd gaan worden, alvast een beetje signaaltjes opgepakt hebben. Lezen wij nog dominee Richard Woerenbrand? Kennen wij de namen en kennen wij de verhalen? Zijn we klaar voor de vervolging? En kunnen we nu al van andere christenen iets leren? Ja of nee? Als u nog boeken zoekt, Hel en Hemel in Dachau, dominee Overduin. Lezen, zo snel als u van lezen houdt. We moeten er klaar voor zijn. We moeten luisteren naar de geloofsgetuigenissen van elkaar. Nou, die 11 die hebben een geloofsgetuigenis. Thomas, we hebben Jezus gezien. En ja, dan zou je wensen dat het daarmee oké was. Vertel elkaar maar je geloofsgetuigenissen, zodat je de ander daarmee opbeurt. Oppassen, hè? Geloofsgetuigenissen moeten opbeuren. Moeten niet, kijk mij eens. De Heilige Geest heeft dit aan mij gezegd en dat aan mij gedaan. Pas op, hè? Niet belangrijk worden met geloofsgetuigenissen. Dat is gevaarlijk. Het is heilig vuur waar je mee speelt. Maar toch wel elkaar vertellen. We hebben de Here gezien. Maar hij zei, als ik het niet mijn handen in het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steken in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steken in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Hey, Thomas heeft een geloofsbelemmering. Hij wil zien en voelen. Moet u eens gaan kijken wat uw geloofsbelemmering zijn. Waar zit uw geloofsspanningen? Zien en voelen? Logica? Ratio? Empirie? Moet het kloppen voordat u gaat geloven? Moet u het gezien hebben? Moet je het gevoeld hebben? Ik heb in mijn nabije kring iemand die heeft een ernstige vorm van kanker. Ik zeg tegen hem, ga alsjeblieft ook naar het alternatieve circuit. Fijn dat je naar het ziekenhuis gaat. Blijf dat doen. Maar ga naar het alternatieve circuit. En wat zegt hij? Cor, kun jij bewijzen dat het werkt? Nee, dat kan ik niet bewijzen. Want dat is niet te bewijzen. Er zijn met alternatieve circuit mensen gestorven en mensen genezen. En bewijs, nee. Je moet, wat is bewijzen? Dat is ook zo leuk. Ik ben jurist van oorsprong, ooit, toen ik jong was. Bewijzen is in het recht aannemelijk maken. Aannemelijk maken. Echt hard bewijzen is fysiek bewijs. Natuurkunde bewijs is een ander bewijs dan juridisch bewijs. Natuurkunde bewijs is 3 keer gooien een bal omhoog, de 4e keer ook. Hey, alle 4e keer, nou, dat is een natuurkundig bewijs. Juridisch bewijs is aannemelijk maken. Mevrouw Wesley is gevangen genomen. Ik heb er een oordeel over, dat mag ik niet vertellen. Maar dat moet aannemelijk gemaakt worden dat zij informatie van die ene nare crimineel, wiens naam we niet in eerdienst moeten noemen, dat ze die doorspeelde. Ik heb het met de jeugd te doen. En misschien is deze preek vooral voor één van onze jongelui bedoeld. Ik weet niet voor wie God wat bedoelt. Maar je zult maar in je studie elke dag doodgegooid worden met empirie, logica en ratio. En het moet logisch kloppen, het moet rationeel kloppen, het moet empirisch kloppen. Anders kan het niet waar zijn. En natuurlijk, logica is heel mooi. Logica, A-kwadraat plus B-kwadraat is C-kwadraat. Empirie is heel mooi. Gooi een bal 100 keer omhoog en valt 100 keer beneden, er is zwaartekracht. Logica, empirie, ratio, de hersens. Gods bolwerk in ons zijn die hersens die de hele dag aan het werk zijn. Fantastisch. En ik ben heel blij dat de universiteit en de hbo-scholen, en mbo-scholen en lbo-scholen die 3 voorop zetten. Maar jongens en meisjes, dames en heren, wij hebben een verhaal wat boven logisch is. En boven empirisch waarneembaar is. En boven rationeel is. En als jij pas in Jezus gaat geloven als het empirisch bewezen is, dan zul je nooit gaan geloven. En als jij zegt, ik ga pas geloven als ik mijn vinger in Jezus' hand kan steken, of mijn hand in zijn zij kan doen, dan ga ik geloven, dat zei Thomas. En hij kon dat zeggen, want Jezus was daar nog in zijn omgeving. Maar jij zult nooit jouw vinger in Jezus' handwond kunnen doen, of in zijn zij kunnen doen. Hoed je voor hen die zeggen, pas als je dat kunt bewijzen, dan kan ik gaan geloven. Zing maar tegen die mensen die dat bij jou aanvallen, op jouw geloof. Wat is jouw geloof? Dan zing maar over liefde, over hoop, over vertrouwen, over geloof. Gelukkig, het is niet empirisch waarneembaar, logisch te bewijzen, rationeel. Het gaat daar bovenuit. Maar Thomas wil voelen. En die in de collegebanken willen ze dat jij het hard bewijst. En die ene familielid van mij die zegt, ik ga het alternatieve circuit in, Cor, als jij kunt bewijzen dat dat werkt. Ja, met alle respect. En ik hoop niet dat ik zijn begrafenis mee hoef te maken. Maar als hij wacht tot het bewezen is en dan pas naar het antidepressief gaat, ik zei niks te promoten, maar als je ziek wordt, moet je alles doen wat je kunt doen. Dat is ook een Bijbelse gedachte. En tegenwoordig, vroeger moest je kiezen of de ene medicijn of het andere. Tegenwoordig mag beide, gelukkig. Nou ja, ik hoef u niet niks te vertellen. Hopelijk heeft niemand van jullie lijdt aan een ernstige ziekte dat hij nodig heeft. Maar die ene die en zijn vrouw wil dat ik het ook promote naar hem toe. En ik kom er niet doorheen. Het moet bewezen worden. Nou ja, dan zal hij toch wel waarschijnlijk aan die ziekte komen te overlijden. Waarom zeg ik dit? Omdat dat ook met jou en mij kan zijn. Ik ga pas geloven als het bewezen is. Ja, dan is het te laat. Dan is Jezus al koning vanuit Jeruzalem. En dan het Messiaans vrederijk zal vast al aangebroken zijn. Goed te zeggen, mensen kun je alsnog kiezen. Nou ja, dat ga ik allemaal niet over, weet ik allemaal niet. Maar als je pas gaat geloven, als je het kunt bewijzen, dan denk ik dat je het een heel naleven krijgt. En hopelijk dat je aan het eind op je sterfbed het kunt bewijzen. Thomas, dan zal ik beslist niet geloven. Wat een lekkere stelligheid, hè? Wat een gevaarlijke stelligheid, hè? En die kom je tegen onze cultuur, die stelligheid. En hoe kunnen we dan geloof bewijzen? Nou, bewijzen kunnen we het niet. Maar liefde kun je ook niet bewijzen. En niemand zegt, er bestaat geen liefde. En seksualiteit is niet te bewijzen. Wat er met seksualiteit gebeurt, ik snap het ook allemaal. Ik ben jurist, politicoloog. Ik snap niet wat er allemaal gebeurt. Maar dit is er wel, heb ik al ontdekt toen ik jong was. De mooiste dingen zijn niet te bewijzen. En vervolgens zeggen de heidenen tegen ons, jullie hebben iets wat niet te bewijzen is. Wat is dat voor, wat geloven jullie nou? Hoe kan dat nou? Ja, sorry jongens, jullie hebben ook iets wat niet te bewijzen is. En wij ook. En bij ons is het iets mooier, iets breder, iets hoger, iets rijker. Maar het is gelukkig niet te bewijzen. Want stel je voor dat het te bewijzen was. Dan was het maar iets bewijsbaars. Een zijspoor, hè? Jullie houden, twee keer per jaar mag ik bij jullie komen. Jullie houden van mijn zijsporen, hoor ik wel eens. Ik was vroeger docent op de Evangelische Hogeschool. En toen was de tijd van het creationisme. En daar waren we keihard bezig om te bewijzen dat de schepping in 6 keer 24 uur gebeurd was. Nou, voor alle duidelijkheid, ik geloof er nog steeds in. Het doet mij pijn dat er bevriende christenen zijn die zeggen dat hele verhaal van Darwin ook zou kunnen kloppen. En dat schijnt dan logischer te worden. Het schijnt dan makkelijker te worden. Ook voor de jeugd wordt het makkelijker, denken sommigen, als je Darwin accepteert. Het zijn echt gelovige broeders en zusters, denk ik. Maar ik denk dat er een verdwazingje zit, maar daar ga ik ook niet over. Maar de EH was de school van het creationisme, 6 keer 24. Maar ik zei toen al wel eens, jullie hebben het altijd over de zienlijke dingen die God geschapen heeft. We hebben ze gezongen, dat liedje. Boom, maan, zon, mens, dier. Maar de onzienlijke dingen, geloofblijf van Nicea, u kent hem vast wel. God is schepper van de zienlijke en de onzienlijke dingen. En die onzienlijke dingen vind ik veel toffer. En daar is bijna niemand over bezig, over schepping. Het blijft altijd steken bij wat je ziet. Huisje, boompje, beestje. En goed zijn voor klimaat. Wel eerlijk goed zijn. Pas op voor nep goed zijn. Pas op voor elektrische auto's enzovoorts. Die zijn echt niet goed, maar het lijkt goed. Oh, sorry, ik stop. Schepper van de zienlijke en de onzienlijke dingen. Lieve jeugd. Die heidenen, die kunnen het eigenlijk niet hebben dat wij iets geloven wat onzienlijk is. En dat wij iets hebben wat boven het zienlijke uitgaat. En zeggen pas als jouw onzienlijke, jouw geloof, als je het zienlijk kunt maken, dan kan ik ook gaan geloven. Nee, dat gaat nooit lukken. En tot die tijd zal ik beslist niet geloven. Nou, dat is heel zonde voor jou. Zonde voor jouw ziel. Maar het onzienlijke wat ik van God gekregen heb, geloof, hoop en liefde, dat zal nooit zienlijk worden. Of straks het Messiaans vrederijk, als straks iedereen zal zien wie ze Jezus doorstoken hebben. Iedereen zal zien, zegt de Bijbel, wie ze doorstoken hebben. Maar dan is het te laat waarschijnlijk. En als er nog een keuzemogelijkheid zou zijn, is in ieder geval hebben zij hun leven vergooid tot die tijd. En hebben ze als heiden geleefd met de bijbehorende gebrek aan geloof, hoop en liefde in hun leven. En na 8 dagen, we moeten verder natuurlijk. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen. Kom maar terug, mevrouw. Dus ze zijn weer binnen. Ik doe geen zijsporen meer. Willen jullie pastoraal het afhechten straks? Want er gaan mensen weg tijdens de eredienst. Dus, oh, wc. Oh, stress kan weg. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Leuk, hè? Jezus gaat door dichte deuren heen. Letterlijk? Ja, natuurlijk kan hij dat. Is het echt gebeurd? Ja, natuurlijk. Is die deur echt dicht of was die op slot? Daar zijn heel veel discussies over. Kan dit eigenlijk wel? Ja, stop met dat soort vragen. Oh, fijn, u komt terug. De deuren gesloten en Jezus stond in hun midden. Mooi, hè? Als jouw hart dicht zit, zit je deur nog op slot. Ik had dat eigenlijk als lied kunnen opgeven. Maar dan vraagt iemand welke liederen moet je, en dan ben je net aan het begin van je preek. Jezus kan door gesloten deuren heen. Zit je hart nog op slot? Jezus kan door jouw gesloten hart heen. En Jezus staat in het midden. Vrede zij u. Zo mooi, hè? Shalom. Ik hoop dat u veel naar Israël gaat. Shabbat shalom. Shalom, Gods vrede. De vredewens. Ik heb eens een keer geleerd, dokter F. de Graaf. Je hebt de Romeinse vrede, Pax. En je hebt shalom. Pax is niemand, iedereen moet accepteren. En dan heb je een soort rust. Een gewapende vrede als het ware. En shalom. Alles volmaakt, alles rein, alles goed, alles, geen belemmeringen meer tussen wie dan ook onderling. Vrede, zei u, dat is het mooiste wat je iemand kunt wensen. Het zit ook natuurlijk in de priesterlijke beden. Waarschijnlijk worden we straks gezegend als we weggaan. En er zit ook het woord vrede in. En dat is Gods vrede. Dat is niet Pax, maar dat is shalom. En dat staat eigenlijk haaks op onze vrede. Leuk, hè? Dat wij christenen hebben iets wat alles overstijgend is. Zelfs vrede bij heidenen, met alle respect voor heidenen. Wij zijn ook maar gestoorde heidenen. We waren heidenen, we zijn heidenen, maar we zijn gestoord in ons heidendom. Maar de heidense hebben ook vrede. En christenen hebben vrede. Pax shalom. Ik ga snel verder. Het zou een aparte preek kunnen zijn. Daarna zei Jezus tegen Thomas, kom hier met uw vinger. Hey, Jezus wist dat. Dat Thomas, hoe kan dat nou toch? Jezus was er toch niet bij? Nee, Jezus was er niet bij. Maar hij weet het wel. Gek, hè? Jezus weet alles. Gek, hè? Jezus weet wat u en ik denken. God weet wat u en ik denken. Hij is er niet bij. Ja, hij is hier wel bij. Tuurlijk is God hierbij. Tuurlijk zijn hier de engelen vandaag. Mooi, hè? We zien ze niet. Als jullie de engelen zouden zien, zou je ontzettend afgeleid worden. Dan denk je, hé, de engelen zijn er. De Heilige Geest is er. En we zien hem niet. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Maar is er wel. En alles wordt gehoord, alles wordt gezien. Niet beangstigend, oh God durft al jouw zonden, oh God kent al jouw gedachten. Beangstigend, ja, het kan beangstigend zijn. Als jij niet op je Jezus vertrouwt, dan is het heel beangstigend dat God al jouw gedachten kent. Maar maak niet die beangstigende wending in jouw hoofd, maar de vertrouwende wending, de andere wending. Nou, we gaan bijna naartoe, wat is geloven nou? Daarna zei Jezus tegen Thomas, kom hier met uw vinger, bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. Thomas mocht van Jezus gewoon zijn wensen vervuld krijgen. Is het niet verwijtend? Kom maar hier, Thomas. Jij wilde dat? Nou, hier is het. Je krijgt je zin. Knap, hè? Dat God zelfs onze ongelovige houdingen tegemoet komt, als het ware. Vol compassie en vol deernis. En wel met een appel. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Lieve mensen, stop met ongelovig zijn. Wees gelovig. En stel je voor, je bent jongere en je zit te twijfelen. Ga ik voor het een of voor het ander? Want er moet een keuze gemaakt worden. Als de ene God is, volg hem na. Als Baal God is, volg hem na. Alsjeblieft in je leven, maak een beslissing. Ga ik voor het verhaal van Jezus, Jezus Koninkrijk, of ga ik voor het aardse verhaal? En het aardse verhaal kun je heel veel plezier hebben en heel veel lol. Super lege lol, maar veel lol. En uiteindelijk het eind van de rit is een zinloos leven. Niet lullig bedoeld hoor, maar wel de kern van de toekomst. Of kies je voor het verhaal Jezus? voor het verhaal Gods Koninkrijk. En dan heb je soms heel veel nadelen. En je zult het nog een keer moeilijk krijgen. En de twijfel komt. En de aanvechtingen komen. En toch beloof ik je, bij die keuze kom je verder. En bij die keuze gaat de Heilige Geest met jou mee. En gaat jouw leven door. En ergens moet er een beslissing vallen. Liefst zo snel als mogelijk. Bij jullie zal dat doop heten. Bij ons heet dat belijdenis. Allemaal discussies, maakt allemaal niet uit. Niet te veel discussiëren. Maar kijk eens, waar ga ik voor? Waar bouw ik mijn levenshuis op? Nou, wees niet ongelovig, maar gelovig. Wat is dan geloven? Dat was die kernvraag. Nou, geloven is... Hé, wat leuk, dat zei die Ursinus en die Olivianus. Geloven is weten, kennen en vertrouwen. Wat weet jij? Wie ken jij? En vertrouw jij ja of nee? Dat is moeilijk. Vertrouwen, dat is een sprong maken. Een sprong in het diepe. Weten, nou ja, lees veel, denk veel, praat veel. Kennen, dat weten gaat naar binnen toe, wordt kennis. Maar daar komt het moeilijke. Het vertrouwen. Je eigen leven uit handen geven. Dat was ook zo'n leuk lied geweest. Neem mijn leven, laat het Heer toebereid zijn aan uw eer. Je leven uit handen geven en zeggen, Jezus, u vormt de kern van mijn leven. En op u ga ik bouwen. En u mag doen wat u wil met mij. Ja, dat is, geloven is een vertrouwenssprong maken. Wat voor sprong? Waar spring je heen? Dat zie je ook soms gebeuren in dienst. Dat zo'n kindje, dat zegt een voorganger tegen zijn kindje, spring eens. Om te laten zien wat geloven is. En dan springt zo'n kindje, als papa zegt ik vang je op, dan gebeurt het. En als je ouder wordt, wordt het moeilijk. Als je tegen een dertiger zegt spring eens, wordt het moeilijk. Maar tegen een kindje van 4 op de piano staan, spring eens. Papa vangt op, papa legt uit, zo gaat geloven. Ja, geloven is een sprong maken van jouw bestaan, van jouw aardse zelf naar Jezus toe. Ander lied wat gekund had, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Daar in zijn teer erbarmen, je springt naar Jezus' armen toe. En je laat het aardse zekerheid los, je aardse 1 plus 1 is 2, naar Jezus toe. Dat is denk ik geloven, vertrouwen. En toen zeg ik, Cor, dat is toch een beetje abstract. Ja, is abstract. Hoe werkt het dan? Nou, vraag dan alle mensen die hier getrouwd zijn. Die waren jong en toen moesten ze een beslissing nemen. Toen vroeg iemand hen ten huwelijk of verkering. En dan moet je een beslissing nemen, ga ik ervoor ja of nee? En ja, je weet niet wat dat gaat brengen. Mijn vrouw en ik zijn 39 jaar getrouwd ruim. Je bent jong, je weet niet wat de toekomst brengen mogen. En je zegt ja of nee. Vertrouwen ja of nee. En zo staat Jezus voor jou en zegt, wil je verkering met mij, ja of nee? Mag ik met jou je leven delen? Wil je met mij trouwen, ja of nee? En dan komt het, vertrouw ik die ander, ja of nee? Ik heb een bedrijfje, 60 jaar geleden ben ik iedereen die ik belde, ik ben nu 56, toen 20, ben ik iedereen die ik kende gaan bellen en gezegd, vertrouw me ja of nee? En een stuk of 11 zeiden ja. En heb ik netjes altijd gedaan wat ik moest doen. 2 al 36 jaar lang. Vertrouw me ja of nee? Maar dat is moeilijk vertrouwen, als iemand belt van vertrouw me. En ik vroeg dan een zakelijke deal. En dat is nog... Een huwelijksdeal is nog iets gekker dan een zakelijke deal. Bij een zakelijke deal kun je geld verliezen of niet. Een huwelijksdeal, ja, je leven geven aan een ander. En Jezus die vraagt, wil je verkering met mij? Ja, dan geef je je leven aan hem. En samen het leven verder leven. Zien en voelen? Nee, niet zien en voelen. Vertrouwen. Geloven is niet zien en voelen. Geloven is vertrouwen. Er zijn christenen die leven op hun gevoel. En die geloven op hun gevoel. En ik ben zelf een mega gevoelsmens. En toen ik hier binnenkwam en jullie zongen 3 coupletten op Psalm 65, ja, dan gebeurt er wat. En het volgende lied over vergeving. Natuurlijk, gevoelen is fantastisch. Maar wee hem die zijn geloofshuis bouwt op gevoel. Nou ja, laat maar eens kijken naar, het huwelijk. Wee hem die een huwelijk of verkering bouwt op gevoel. Dat huwelijk gaat stuk. En wee hem die een zakelijke transactie bouwt op gevoel. Die relatie gaat stuk. Want er komt altijd een keer de twijfel in. Zou Cor zijn afspraken wel nakomen? Nee, bouwen op gevoel is gevaarlijk. Je geloofshuis bouw je op vertrouwen. En wat zei die Ursinus ook alweer? Weten, wat weet je van Jezus? Kennen, ken jij Jezus? Derde, vertrouwen. Durf jij te vertrouwen? Jij zegt, Cor, dat kan ik niet. Nee, dat snap ik. Wij kunnen niet geloven. Dat is, geloven is iets bovenmenselijks. Nou, weet je wat zo gek is? Als jij de beslissing neemt dat je het gaat doen, dan krijg je een cadeautje, extra cadeautje, de Heilige Geest. En de Heilige Geest gaat dat in jou werken en gaat dat in jou maken. Zet je hart open voor Jezus en je krijgt zijn geest en die gaat het doen. Ik sta niet te geloven. Ik sta niet te vertrouwen. Dat kan ik niet. Dat gaat me tussen de vingers door. Maar de Heilige Geest komt in je wonen. En die gaat het in je werken. En die gaat jou dat verlangen geven. En jou die sturing geven. Geef je levensroer aan Jezus. De Heilige Geest komt erbij. En dan gaat jouw levensschip een andere kant op varen. Lieve jongelui. Als je nog twijfelt, wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Ik ga afronden. Oh, dacht dat je naar voren kwam al. Dat je. Mijn Heere en mijn God. Mooi, hè? Dat toe-eigenende, dat bezittelijk voornaamwoord. Stop met ongelovig zijn. En ga in plaats daarvan vanaf vandaag zeggen, mijn Heere en mijn God. Het wordt je toegeëigend, je mag het mijn noemen. De grote, hoogheilige God, die te groot is om in het heelal te kunnen wonen. Mag je mijn Heere en mijn God noemen, als je hem toe gaat behoren. Veel kinderen dromen, ik ben ook altijd een fan van de Efteling sprookjes, prins en prinses. De prins op het witte paard. God komt. De koning der koningen. De schepper. En jij mag met hem meegaan. En hem mijn Heere, mijn God noemen. Hem toe-eigenen. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Daar hebben we het begin van de preek, de kern. De laatste zaligspreking. Zalig die niet gezien hebben en toch geloven. Gek, hè? Wij zien Jezus niet. En de discipelen wel, en Thomas wel, die beginvraag van de preek. Wat is makkelijker, toen gelovig zijn in het jaar 30 na Christus, 32 na Christus, of in het jaar 2023 na Christus? Nou, dat was toen wel makkelijker, kun je zeggen. Maar je kunt ook zeggen, nee, dat is moeilijker. Dat is een leuk discussiepunt. Maar Jezus zegt, een zaligspreking voor u en voor mij en voor jou. Niet zien, toch geloven en dan ben je zalig. Wij zien Jezus niet. Geloven wel en dan zijn we zalig. Want wij vertrouwen. Wat was nou de grote fout van Thomas? Thomas bleef steken in wat hij zag en wat hij ervoer. Wat had Thomas moeten doen? Moeten werken met Gods belofte. En er was heel veel beloofd. Maar dat was hij kwijt. Hoe vaak werkt u met Gods belofte? Hoeveel spelen de beloften in uw leven een rol? Zijn wij christen niet veel te veel bezig met huisje, boompje, beestje, in plaats van met de beloftes? En je zou zeggen, Cor, wat dan voor beloftes? Nou, zijn toekomst, zijn rijk, waarin alles en in alles zal zijn. Dus blijven wij niet als christenen veel te veel bij het aardse steken, een soort Thomas, ik wil zien en voelen, En moeten we niet veel meer met ons hoofd in de toekomst leven en wanen? Dat vind ik ook zo naar voor de jeugd. Als je het jeugdjournaal volgt, ja, dan word je gek op den duur. Het is sombermakend. Ga dan een beloftejournaal maken van Jezus en kijk wat Jezus allemaal beloofd heeft. En als tegengif tegen alles wat hier kapot lijkt te gaan. Het woord crisis kun je elke dag het nieuws horen en op alle terreinen is er een crisis momenteel. Lieve kinderen, lieve jongelui, laat je niet gek maken door de crisissen. Maar weet dat Jezus voor elke crisis 15 oplossingen heeft of antwoorden heeft. Dus ga naar zijn belofte toe. Ik zal iets leuks zeggen, een belofte. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is zo'n mooie belofte als je ooit over klimaat de huidige eenzijdige visie serieus neemt die op journaal hoort. Nou, één ding, Jezus maakt alle dingen nieuw. En dan kan hij van onze chaos, we hebben verantwoordelijkheid, rentmeesterschap enzovoorts, maar dan kan hij, zelfs dat is maar een grapje. Wat wij als mensen verklooid hebben, is maar een grapje als Jezus straks terugkomt. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En zo zijn er nog honderden duizenden beloften. En jij zegt, maar Cor, belofte vind ik zo vaag. Ik wil vervulling zien. Nou, dan heb je mazzel. Jij bent geboren na 1948. En heb je ontzettend mazzel, want je kunt de vervulling van de belofte zien. Ga kijken wat er gebeurt in Israël sinds 1948. En ga het naast de Bijbel leggen. En beloften komen één voor één uit. Dus zelfs degene die zegt, Cor, belofte wil ik concreet hebben. Jij preekt zo'n vraag, vertrouwen is zo eng, vaag enzovoorts. Ik wil concreter. Nou, kan ik je nog zeggen, mazzel ook, sinds 48. Voor 48 moest je het, dat vind ik zo mooi, Corrie ten Boom en haar vader en haar opa. Die leefden voor 48 en die wisten één ding zeker. 48 gaat komen. U en ik leven na 48. De jeugd denkt, wat is in 48 gebeurd? Moet je papa en mama straks vragen. Kan ik niet behandelen. Maar het is een kernjaar in de mensheidsgeschiedenis. En we gaan het straks vieren, 75 jaar later. Gods belofte. Hoeveel staan de beloften in uw leven centraal? En ik ga toch echt waarschuwen, en dan ga ik stoppen. Niet je geloof bouwen op jouw ervaringen. Wel je ervaringen tellen. Noteer in je agenda de cadeautjes die je van de Heilige Geest krijgt. En stel je voor, jij had deze preek nodig, hè? Dan is het een cadeautje van de Heilige Geest voor jou. En moet je even je agenda zetten, cadeautje, Heilige Geest. Kort preekt over, of er preekt iemand over ongelovig, wat is geloof eigenlijk? Dus geniet van de cadeautjes van de Heilige Geest. Die geeft je elke dag als je goed oplet. Maar niet daarop bouwen. Dan ga je richting gevoel. En dan wordt dat een soort rots van jouw leven. We bouwen op Jezus. En op de belofte. En op de zekerheid van de vervulling van de belofte. En tot die tijd, tot dat vervuld is, hebben we af en toe cadeautjes. En niet daarop, niet die littekens voelen. Mooi als je eens af en toe een gevoel krijgt. Maar de een is gevoeliger dan de ander. En de een zit meer te huilen bij zo'n lied dan een ander. Dat is niet de kern. De kern is, het is volbracht. God de Vader mag je onze Vader noemen. Met hem verzoend. God de Zoon voor jou geleden. Om jou als zijn kind te maken. En de Heilige Geest wil in jouw hart wonen. Dat zijn de beloften. En dan gaat er zoveel veranderen. En dan zal er vast eens gevoel komen, maar we bouwen op hem. En niet op wat er hier is gebeurd. En dat is toch een zoektocht van die Thomas. Wat kunnen we leren van Thomas? Ga er eens veel met elkaar over praten, straks bij de koffie, hier, maar ook thuis. Wat leren wij van Thomas? En wat leren wij van Jezus? En wat kunnen wij met deze gedachte. Zalig zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Lieve mensen, ik wens innig dat u er iets aan gehad hebt om met mij te zoeken naar een abstract iets. Geloof. Het is de kern van ons leven. Het is het mooiste wat we doen kunnen. Geef je over aan Jezus. Niet langer je levenshuis op jezelf bouwen, maar je helemaal aan hem toevertrouwen. Denk maar aan dat huwelijksaanbod, aan het verkeringsaanbod. Dat doet Jezus jou. En dan is de vraag, lukt het jou om ja te zeggen? Zo mooi het hooglied. De bruid en de bruidegom, die horen bij elkaar, die zingen over elkaar. En dat is Jezus jou aan het aanbieden. Het is te gek voor woorden wat wij in de kerk mogen vieren. Klopt het volgens de logica, empirie en ratio? Vast niet. Gelukkig, er is iets veel mooiers, namelijk geloof, hoop en liefde. Moet je daarmee stoppen met ratio, empirie en logica? Nee, natuurlijk niet. Blijf die hersens gebruiken. Maak veel logische puzzels. Maar als je de logische puzzel af hebt, doe je het puzzelboekje dicht en zeg je, en gelukkig heb ik nog meer. Ik heb een grote hersenpan, maar ik heb gelukkig nog meer. Namelijk de Heilige Geest in mijn leven. Met geloof, hoop en liefde. Ons geloof is niet anti-rationeel. Ons geloof is boven rationeel. Jongelui, veel sterkte op school. Hou vol. En laat degene die niet kunnen geloven, maar spotten en denken dat jij gek bent. Jij bent voor hun begrip gek, want je bent bij Jezus. En je hoort bij Jezus. En dan hoor je er eigenlijk hier niet meer bij. Maar dat geeft helemaal niks, want je hoort bij hem. Hij is onze guru. Hij is onze koning. Hij heeft gezegd, het is volbracht. Hij gaat zeggen, het is voltooid. En dan zullen wij zien. Zullen wij ook zien de littekens in zijn handen. Alle mensen zullen zien wie doorstoken is. En dan is de spannende vraag, heb je hem als koning gediend en hoor je bij hem? Of heb je hem niet kunnen dienen en hoor je niet bij hem? Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Ga vanaf vandaag geloven. Geef jezelf aan Jezus en dan krijg je alles terug. Je zegt, dat kan allemaal niet. Jawel, dat kan wel. Ik woon in Gouda en daar hadden wij een dichter. En die kent u allemaal, want die had heeft gedicht... Jantje zag in spruimen hangen, o als eieren zo groot. Het scheen dat Jantje wou gaan plukken, schoon zijn vader het hem verbood. Ik stop hier, want ik ga een veel mooier gedicht citeren. En dat legt helemaal uit hoe het met geloven te maken heeft. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verband. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij? Wij zijn het vaderland. Aldus de beroemde Gouwenaar Hieronymus van Alphen. Dit lied is te zingen en op de wijze van Psalm 118. Maar je kunt het ook declameren. Ik wens u een rijk gezegende nabetrachting. Geloof, hoop en liefde. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Amen.